Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 21, het tweede, derde en zesde vers. Psalm 21, de versen 2, 3 en 6. Wat hij u smeekt uit harten grond en al zijn rein verlangen, hebt gij hem doen ontvangen. Het derde vers. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. En het zesde vers. Gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen. 21, 2, 3 en 6. Wij willen nu lezen uit het begin van het boek Handelingen, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Schriftlezing is dus uit Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14. En aansluitend zingen we uit Psalm 68, het negende vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als zij met hen vergaderd was, bevallen hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, tot aan de uitersten der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat ge en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welk is nabij Jeruzalem liggende, vandaar een sabbatsreize. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover de schriftlezing. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Op deze bijzondere dag zijn we samengekomen, heren. Een dag midden in deze week, een dag die door de kerk der eeuwen is afgezonderd als een dag waarop we herdenken mogen het feit van de hemelvaart. En juist op een dag als deze, wanneer onze gedachten gericht worden op het gaan van de Heer Jezus naar het hemelse heiligdom en onze ogen op het hemelse gericht worden, beseffen we, als we eerlijk zijn voor u, hoe onze ziel aan het stof kleeft. Zou u, heren, ons vandaag gedachten willen geven die op de hemel en op de hemelse dingen gericht zijn? Zou u ons ook iets willen doen verstaan van dat grote wonder dat Jezus Christus, die tot in de diepste diepten van de hel is neergedaald om verzoening te doen voor de zonden van verlorenen, ook is opgegaan en opgevaren tot in de hoogste hemelen? Wanneer wij over die dingen nadenken, dan kunnen we dat nooit bevatten. Dan stamelt zelfs uw woord daarover, als ze de betekenis van de hemelvaart aan ons wil voorhouden. Geef dat we vanmorgen daarover na mogen stamelen, zoals uw woord het ons voorhoudt. En wil u geven dat we iets van de diepte van het heilgeheim van de hemelvaart van koning Jezus mogen zien. Daartoe is het nodig dat u ons hart en ons verstand opent. Want alleen zo zullen we de schriften kunnen verstaan. Wil u dan zo door uw woord en geest in ons midden werken, heren, dat onze harten en onze geesten geopend mogen worden en we de dingen van uw woord gaan inzien? Wil u ons ontdekken aan onze zonde, aan onze aardsgezindheid? Wil ons ook doen inleven wat de dichter eenmaal zong: hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Niet om daarin te blijven rusten, want als het goed is kunnen we daarin niet blijven rusten. Maar opdat we te midden van al onze zonde en schuld, te midden van onze aardsgezindheid en het verkleefd zijn aan de dingen van deze aarde, toch mogen zoeken de dingen die boven zijn. Schenk dat aan allen die u niet kennen. Heren, open hun hart en doe hen het hemelse betrachten. Zoeken naar de genade die alleen bij u te vinden is. Wees u met hen die geestelijk met deze dingen worstelen, die verkleefd zichzelf weten aan deze aarde en die zichzelf niet los kunnen maken. Die moeten zeggen dat ze eigenlijk zo opgaan in de dingen van de tijd, en dat hoeven helemaal niet allemaal zondige dingen te zijn, maar toch zo verkleefd te zijn aan het stof. Heren, wil u vanmorgen dat allemaal wegnemen en te midden van zonde en schuld, te midden van de aardsgezindheid, zo hun hart te richten op u en op uw woord, dat dat de overhand mag hebben? En zou u dan te midden van de geestelijke vragen en de geestelijke nood, bovenal te midden van de schuld, willen spreken met uw geest en met uw genade? Denk aan al degenen die u vrezen mogen. Heren, bijzonder voor hen die iets van de genade van u mogen kennen, is de hemelvaartsdag een hoogtijdag. Want het is de dag waarop de koning der koningen en de heren der heren gekroond werd, met een kroon meer dan van het fijnste goud, waarin u, o eeuwige vader, uw zoon de kroon op het hoofd zette voor zijn middelaarswerk, voor het bloed wat hij gestort heeft, en waar hij het heilig privilege ontving om de hemelen binnen te gaan als de grote hoge priester. En u altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Heren, als we vanmorgen bijzonder bij die dingen stilstaan, wil u geven dat de zegen die daarin ligt opgesloten ook uit mag vloeien, weg mag druppelen in de harten van uw kinderen, opdat ze de vrucht van de hemelvaart, de zegen van de hoge priester die in de hemelen is, mogen ontvangen. Wil u geven dat we zo in de kerk mogen zijn, beschaamd en vertroost nadat u weet dat we nodig hebben. En wil u geven dat we alles ontvangen mogen wat nodig is, en dat alles ons afgenomen wordt wat we missen mogen. Schenk ons en in luisteren en in spreken alles wat nodig is. Wil u met de gehele gemeente zijn, heren, Denk aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. We willen bijzonder hen aan u opdragen die op deze dag in aanraking komen, gekomen zijn met de broosheid en de vergankelijkheid van het leven. We denken aan onze broeder Boeter, die deze week een broer door de dood zag weggerukt. Heere, u weet hoe nauw de banden kunnen zijn in dit leven en hoe zwaar het verlies kan zijn als die banden gescheurd worden. Wil u hem en de naaste familie in dit grote verlies gedenken en wil u geven, Heere, dat uw vertroostingen ervaren mogen worden. Laat het ook zo mogen zijn dat uw hoop en uw kracht in deze omstandigheden mogen blijken. En wil u de roepstem die klonk in de kring van de familie en van ons allen zegenen. We denken ook aan de gehele familie Bijleveld. Nu dominee Bijleveld zo heel onverwacht afgelopen zaterdagavond uit dit volle leven werd weggerukt. Nog op bezoek. En in een ogenblik werd zijn levensdraad weggenomen. Heere, wil u zijn vrouw, zuster Bijleveld, gedenken, die zo eenzaam achterblijft. Wil u de kracht van uw genade schenken en de ondersteuning en de hulp van boven. En wil u geven dat zij de vertroosting mag zoeken en mag vinden bij u alleen. Wil u ook morgen met de begrafenis alle dingen wel maken. En wil u geven, Heere, dat en in de gemeente die hij mocht dienen, Noordeloos, Bussum, Heerde, en in de kerken waarin hij een plaats in mocht innemen, het besef mag leven dat wij allen broze en vergankelijke mensen zijn, dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar dat wij de toekomende zoeken. Heere, wil ook geven dat al uw dienstknechten, te midden van het vele wat in deze tijd op hen afkomt, en te midden van alle drukte die er zijn kan, niet mogen vergeten dat zij ook zelf een ziel hebben. En dat ook zij bereid moeten zijn wanneer het uur komt. Want het is niet vanzelfsprekend dat een dienstknecht behouden wordt. Dat kan alleen door genade. Door het bloed van de Heere Jezus. Alleen door hem. Heere, wil u ook daar al degenen die in de dienst mogen staan voorbereiden en in oefenen. En wil u zelf het waarmaken, eeuwig waarmaken, door de kracht van het bloed van de Heere Jezus, dat daar, waar de eeuwige heerlijkheid is, ook zijn knechten hem dienen zullen. Heere, we denken ook in deze ogenblikken aan broeder en zuster Heistek, voor wie deze week een moeilijke week geweest is. Het kindje wat verwacht werd, werd vroegtijdig en levenloos geboren. Heere, u weet wat dat is voor hen beiden. U weet wat ze deze dagen en ook vandaag hebben doorgemaakt en doormaken. Wil u hen ondersteunen en geven dat ze dit biddend voor uw aangezicht mogen verwerken. Wil u ook troost en kracht geven die nodig is. En wil u hen samen met hun kinderen in deze omstandigheden heel bijzonder gedenken. En laat het zo mogen zijn dat het ook in deze dingen waar mag worden dat gij nabij zijt. Het hart dat schreiend tot u vlucht. Willen uw naam ook dankzeggen dat Anja van Nimwegen deze week het plaatje uit haar been verwijderd mocht worden. Na de beenbreuk die ze vorig jaar moest ondergaan en de operatie die daaraan volgde. Heere, uw naam zij gedankt dat alles goed mag zijn. Wil u haar ook verder gedenken? Niet alleen naar het lichaam weer krachten geven, maar bijzonder ook voor uw rekening nemen. In alle omstandigheden die u zo volmaakt bekend zijn. Wil u haar met haar ouders en familiekring bijzonder gedenken. Zo leggen we de dingen voor u neer. Het verdriet en de moeite, de redenen tot dankbaarheid. Heren, er zijn er velen die moeiten en die zorgen. Meer dan we vanmorgen kunnen zeggen. U weet van allerlei ziekten en allerlei zorgen ook onder ons af. O God, wil u geven dat in alle omstandigheden wij het niet mogen zoeken bij onszelf of verwachten mogen van menselijke hulp. Al is menselijke hulp onontbeerlijk vaak. maar dat wij het boven dat alles uit mogen zoeken bij u. En dat wij het mogen zoeken bij hem, die de Zoon van God is, die ter rechterhand God zit, die ook voor zijn kerk bidt. Heere, wil in die voorbeden van de Heere Jezus Christus ook ons stamelend gebed verhoren. En wil ons aanzien en opzoeken in de Heere Jezus Christus. Want als wij op onszelf blikken, dan kunnen we voor u niet bestaan. Dan moeten we het belijden met de psalmdichter. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze, mijn ongerechtigheden. Heere, wie kan bestaan? Niemand van ons. En dan kunnen we ons ook nergens op beroemen. Niet op onze kerkgang, zelfs niet als we genade mogen kennen op onze bekering of op ons innerlijke leven, want het is alles te kort wanneer we op onszelf zien. Maar onze ogen zijn alleen op u. En op het bloed wat in het heiligdom is. Het bloed van Jezus, die het heiligdom van de hemel is binnengegaan. Het heiligdom niet met handen gemaakt, om daar te verschijnen voor u. En ook voor zondaren zoals wij. We bidden het in zijn naam. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren. En we zingen uit Psalm 110, het eerste en het vierde vers. Dus heeft de Heere tot mijne Heere gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. En het vierde, u heeft de Heere, wien het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs in mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. 1 en 4 van Psalm 110. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij uit Psalm 132, het tiende vers. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen, wel tevreden. Psalm 132, het tiende vers. En de tekst voor de prediking op deze Hemelvaartsdag is uit de brief aan de Hebreeën, het 9e hoofdstuk en daarvan het 24e vers. Hebreeën 9, vers 24. Hebreeën 9, vers 24, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen lezen. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Geliefde gemeente, in gedachten zien we ze staan, de discipelen, op de dag van de hemelvaart. Aan de ene kant ligt Jeruzalem, aan de andere kant ligt Bethanië. En terwijl ze daar op de Olijfberg naar de hemel staan te staren, is er iets van verbazing en verwondering in hun ogen, want ze hebben zojuist gezien dat de Heer Jezus Christus van de aarde naar de hemel is opgenomen en nu achter een wolk die als een gordijn voor hem geschoven werd, de hemel is binnengegaan. Begrijpelijk dat ze daar staan verwonderd en dat er vragen in hun hart zijn opgeklommen. Want wat betekent dit alles? Ja, als we zelf de hemelvaartsgeschiedenis lezen, zoals we die vanmorgen ook gelezen hebben uit Handelingen 1, dan krijgen we op dat alles eigenlijk niet eens zoveel antwoord. Er komen wel engelen van de hemel die de discipelen iets zeggen, namelijk hen eigenlijk verwijten dat ze zo blijven staan en staren naar de hemel. En dan wordt als uitleg gegeven, of is het eigenlijk wel een uitleg, deze Jezus die gij hebt zien henen varen zal al zo wederkomen. Maar al die dingen maken de hemelvaart en wat hier gebeurt eigenlijk toch niet zo duidelijk. Er wordt maar een tipje van de sluier opgelicht. Wat betekent het dat Jezus hier te midden van zijn discipelen plotseling uit hun midden wordt opgenomen en zegenend van hen weggaat en de hemelen binnengaat? Wel, onze tekst geeft antwoord. In deze taal die zwaar om te verstaan is en misschien voor ieder niet onmiddellijk duidelijk is, staat wat de Heere God bedoelde met de hemelvaart van Christus. Christus is, zo staat er, op het moment van zijn hemelvaart ingegaan in het hemelse heiligdom. En onder dat thema willen we vanmorgen bij de tekst stilstaan. Thema is dus: hemelvaart is ingaan in het heiligdom. We letten allereerst op de toegang tot het heiligdom. Dan staan we stil bij het woordje ingegaan. In de tweede plaats de arbeid in het heiligdom. En dan staan we stil bij het woord verschijnen. En in de derde plaats de zegen uit het heiligdom. Het woord voor ons. Hemelvaart is ingaan in het heiligdom, de toegang tot het heiligdom, de arbeid in het heiligdom en de zegen uit het heiligdom. In deze brief aan de Hebreeën gaat het onder meer over de betekenis van heel die oud-testamentische eredienst. U weet het, die eredienst staat beschreven in het derde Bijbelboek, in het boek Leviticus. Dan worden al die offers die het oude Israël moest brengen tot in groot detail beschreven. Het schuldoffer en het zondoffer. Dan wordt beschreven wat voor kleren de priesters aan moesten hebben tijdens hun ambtswerk. Dan wordt beschreven hoe de grote feesten gevierd mochten worden. En hoe die tabernakel en later de tempel moest worden ingericht. En al die dingen die in grote detail beschreven werden, ja, dat kan wel eens de vraag bij ons wakker roepen: wat heeft dat nu allemaal nog te zeggen voor de kerk van het Nieuwe Testament? Nu het offer volbracht is en het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden gescheurd is, dat is het teken dat door heel die oud-testamentische eredienst een scheur, een streep gehaald werd. Als dat allemaal voorbij is en niet meer hoeft. Wat heeft die oud-testamentische eredienst dan voor de kerk van het Nieuwe Testament allemaal nog te zeggen? En dan denken we wellicht langs een horizontale lijn. Dat betekent dat die oud-testamentische eredienst, die is door Christus vervuld en is door de komst van Christus en het offer van Christus afgeschaft. En nu hebben we dan de nieuw-testamentische eredienst. Nou, die oud-testamentische eredienst, daar moesten offers gebracht worden, daar vloeide heel veel bloed. En dat bloedige van die oud-testamentische eredienst, dat is nu in het Nieuwe Testament een onbloedige eredienst geworden. In het Oude Testament stond het altaar in het centrum. In het Nieuwe Testament staat de preekstoel in het centrum, de bediening van het woord. Zo denken we vaak. Dat die oud-testamentische eredienst vervuld is in de nieuw-testamentische kerkdienst. En u moet goed luisteren, ik zeg niet dat dat onwaar is. Daar is zeker een lijn, al is het wel een stippellijn, van de oud-testamentische eredienst naar de nieuw-testamentische kerkdienst. Maar veel belangrijker dan deze, als ik het zo noemen mag, horizontale lijn, is in het Nieuwe Testament de verticale lijn. Want het oud-testamentische heiligdom is niet zozeer, niet in de eerste plaats, een voorafschaduwing van de nieuw-testamentische kerkdienst. Nee, het oud-testamentische eredienst in de tabernakel en later in de tempel is veel meer een schaduw van de eredienst in de hemel. En dat wordt heel duidelijk gezegd in dit hoofdstuk Hebreeën 9. U moet het tegen die achtergrond thuis nog maar eens nalezen vandaag. Dat de eredienst in de tabernakel met al die offers, met die tafel der toonbroden en met de ark van het verbond, dat is in wezen een afbeelding, een afschaduwing van de eredienst in de hemel. Er loopt dus van die tabernakel en van de tempel in het Oude Testament een verticale lijn naar omhoog. Van het aardse heiligdom, wat met handen gemaakt is door de kundige handen van Aholiab en Bezaliel, zo lezen we in Exodus. Is er een lijn verticaal naar het heiligdom in de hemel, wat niet met handen gemaakt is, wat door God gemaakt is dus, want dat betekent de uitdrukking niet met mensenhanden gemaakt. Kijk, en dat vindt u ook in de Bijbel zelf terug, misschien mag ik daar zo even terloops op wijzen. Want als Mozes dat heiligdom moet maken, ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is, dan zegt de Heere tegen hem, zie toe dat gij het alles maakt, die tabernakel en die altaren, naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Op een wijze die wij niet meer kunnen begrijpen, kreeg Mozes dus op de berg van God een voorbeeld, het voorbeeld uit de hemel, waarnaar hij het heiligdom hier op aarde moest maken. Het heiligdom in de tabernakel en in de tempel is dus gemaakt naar het voorbeeld uit de hemel. En in het boek Openbaringen leest u, als Johannes een blik mag slaan in de hemel, als hij in de hemel der heerlijkheid zien mag allerlei zaken die daar aan hem geopenbaard worden, dan ziet hij soms ook tijdens die visioenen in het hemelse heiligdom. En dan leest u over 7 geesten die voor Gods troon zijn. En de manier waarop dat in de loop van het boek Openbaring beschreven wordt, doet sterk denken aan de 7-armige kandelaar. En u leest van het binnenste heiligdom waar Johannes in mag blikken. Dus ook daar wordt het hemels Jeruzalem beschreven als een heiligdom. Genoeg hierover. Zoveel is duidelijk. En we moeten dat goed vasthouden, willen we de tekst verstaan. dat het oudtestamentisch heiligdom in tabernakel en in tempel, dat is een beeld, een afschaduwing, een heenwijzing naar het hemelse heiligdom. En u wordt hier in dit hoofdstuk dat aardse heiligdom allereerst aan ons voorgesteld. Het aardse heiligdom, de tempel, zo zullen we moeten veronderstellen. En dan zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, de apostel die deze woorden onder de bijzondere leiding van de Heilige Geest heeft neergeschreven, dat het eigenlijk met het hemelse heiligdom net zo is als met het aardse. En dan laat hij ons iets zien van de ceremonie op de grote verzoendag. Hij zegt, op de grote verzoendag, dan ging die hoge priester in een eenvoudig wit gewaad, het teken van rouw, het heiligdom binnen. U ziet in gedachten het volk van Israël in Jeruzalem op het tempelplein in het voorhof bijeen. Er heerst een doodse stilte, want er mocht niet gezongen worden op de grote verzoendag, want het was een dag van boete en van berouw en van inkeer. En dan maken zich uit de voorste gelederen van die scharen die in de voorhof bijeen is, enkele priesters en de hoge priester los. Allemaal hebben ze het witte rouwgewaad aan. Er wordt een bok geslacht en het bloed wordt opgevangen in schalen. En een van de gouden schalen wordt in de hand gelegd van die hoge priester. En onder doodse stilte gaat hij het heiligdom binnen. Het eerste voorhangsel voor het heilige schuift hij open en gaat het heilige binnen, daar waar de gouden kandelaar staat en de tafel der toonbroden. En hij gaat door het hele heilige heen en komt bij het tweede, het prachtige voorhangsel, wat de scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen. En dan schuift hij, en dat is de enige keer in het jaar dat hij dat doen mag, ook het heilige der heiligen open en in diepe eerbied treedt hij het donker van het binnenste heiligdom binnen. En daar glanst in het duister het goud van het ark van de verzoening. En hij knielt neer bij de ark en plengt het bloed op het verzoendeksel en knielt in het stof en doet bij de ark van de verzoening belijdenis voor zijn zonde en voor de zonde van het volk. Wel, houdt u die ceremonie nu eens even in gedachten. Kijk, zegt de brief aan de Hebreeën, dat moest gebeuren ieder jaar. Dan ging de hoge priester niet zonder bloed het heiligdom binnen. En dat bloed, dat moest vloeien, zo gaat hij verder, opdat Israël gereinigd zou worden van de zonde. En dan wijst hij zo even terloops op een andere ceremonie die in de dagen van Mozes plaatsvond. Want hij zegt, een deel van dat bloed werd, nadat er verzoening gedaan was, ook genomen en werd gesprenkeld op het volk. En zelfs op allerlei dingen die bij het heiligdom behoorden. Wat was de betekenis daarvan? Wel, wanneer de zonde beleden was en het bloed gevloeid had, dan betekende die oudtestamentische ceremonie, dan betekende dat sprengen van het bloed, dat wie nu door dat bloed besprenkeld was. Waar dat bloed nu drupte op mensen en op dingen, daar werden die mensen en ook die dingen, die instrumenten van het heiligdom, die sprengbekkens en al die dingen die gebruikt werden bij het slachten en het toebereiden van het offer, ja, het altaar zelf, ze werden geheiligd en gereinigd door het bloed. Dus dat sprengen van het bloed, dat druppen van het bloed op de mensen en op de dingen die bij de tabernakel behoorden, dat beelde uit reiniging, reiniging door het bloed. Nu, dat wat eenmaal per jaar gebeurde in het oudtestamentische heiligdom, dat is één keer en voorgoed gebeurd, één keer en voorgoed vervuld, toen de Heere Jezus Christus het heiligdom binnenging. Toen ging hij ook als de grote hoge priester het heiligdom binnen, niet zonder bloed. Wanneer was dat? Wat bedoelt de brief aan de Hebreeën met die woorden? Wel, dat was toen hij ten hemel voer. Op het moment dat de discipelen daar staan en ze de Heere Jezus Christus zien weggenomen uit hun midden. En een wolk komt als een gordijn, als een voorhangsel onder de Heere Jezus. En sluit het heiligdom van de hemel als het ware toe. Op datzelfde moment treedt de Heere Jezus Christus het hemelse heiligdom binnen. En die wolk is als het ware het voorhangsel waarachter hij verdwijnt. En dan gaat Jezus Christus niet een aards heiligdom binnen, u hebt dat wel begrepen. Maar hij gaat het hemelse heiligdom binnen. En hij nadert in het allerheiligste niet voor een ark van goud, maar voor de troon van God zelf. En dan nadert hij, dan gaat hij dat hoge heiligdom in de hemel binnen, niet zonder bloed. Ja, maar zegt iemand, de Heere Jezus draagt toch geen schaal met bloed? Zoals die hoge priester in de tijd van het Oude Testament dat moest doen? Nee, zeker niet. U hebt gelijk. Maar de Heere Jezus hoeft ook niet met het bloed van stieren en bokken de hemel binnen te komen. Maar hij gaat met zijn eigen bloed de hemel binnen. Hoe dan? Wel, let u eens op die handen van de Heere Jezus Christus. Zoals dat bijvoorbeeld geschreven staat in het laatste hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. Als de Heere Jezus daardoor Lucas getekend wordt staande te midden van zijn discipelen. En hij begint hen te zegenen en zodra hij die handen opheft en zijn discipelen zegent op de Olijfberg, wordt hij opgenomen, gaat hij het hemelse heiligdom binnen en verdwijnt hij achter dat voorhangsel van het wolkendek. Let u eens op die handen. De opgestane Heere Jezus Christus, u weet dat toch, die draagt die littekenen in zijn handen. En in zijn voeten en in zijn zijde. Dat zijn de zichtbare herinneringen aan het bloed wat hij gestort heeft. Aan het feit dat hij zijn ziel, zijn leven, zijn bloed heeft uitgegoten tot in de dood. En zo gaat Jezus Christus. Niet met een schaal. Niet met het bloed van dieren. Maar met zijn eigen bloed, met de tekenen, met de waarmerken dat hij zijn eigen bloed gestort heeft. En dat hij zichzelf heeft overgegeven in de dood. Zo gaat hij de hemel binnen. Dat zal wat geweest zijn, gemeente, voor de engelen en voor degene die zalig geworden zijn. Voor een David en voor een Abraham. En voor al die velen die door genade in de hemel mochten zijn. Toen ze de Heere Jezus Christus binnen zagen komen. Misschien met de handen nog opgeheven. Want hij ging heen met de handen opgeheven in het gebaar van de zegen. Dat zal wat voor God de Vader geweest zijn. Toen hij zijn eigen zoon in het hemels heiligdom zag binnenkomen met de tekenen van zijn bloed. Wat zal er in de hemel gezongen zijn? Toen Jezus het hemelse heiligdom binnenging. En volgens de oude gewoonte heffen wij ook iets van die lofzang aan op de hemelvaartsdag. De 24e psalm, verhoogt o poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Van oude tijden af, vanuit de oude kerk al, is die psalm toegepast op het ingaan van Jezus Christus, de koning der koningen, in het hemelse heiligdom, dat de poorten open gaan en ze de koning mogen welkom heten. Wat zal het geweest zijn voor de hemelingen en voor God de Vader, als ze Jezus Christus, de grote hoge priester, hebben zien binnenkomen, niet zonder bloed, met de tekenen van zijn voldoening en van zijn verzoening, zichtbaar in zijn handen. Kijk, en zo heeft Jezus de ingang, de toegang tot de hemel ook geopend. Want we hebben tot nu toe eigenlijk alleen nog maar gesproken over wat het voor Jezus Christus, ja voor God betekent, dat hij het hemelse heiligdom is binnengegaan. Maar vergist u zich niet, die hemelvaart heeft niet alleen maar betekenis voor de Heere Jezus. Want als Jezus Christus de hemelen binnengaat, niet zonder bloed, dan heeft dat alles te zeggen voor de kerk die hier achterblijft. Voor de discipelen die daar op de Olijfberg staan en wat verdwaasd en verbaasd naar het wolkendek staren. En voor ons die hier op aarde leven onder een gesloten hemel en die het heiligdom van de hemel niet kunnen binnengaan en binnenblikken. Want juist doordat de Heere Jezus met het bloed van de verzoening het heiligdom binnenging, heeft hij de toegang tot de troon der genade geopend. Nog even terugdenken aan dat oudtestamentische heiligdom. Daar was alles gesloten. Er hing een voorhangsel voor het heilige. Er hing nog een tweede voorhangsel voor het heilige der heiligen. En niemand kon in het heilige der heiligen komen, alleen die hoge priester één keer per jaar en dan nog met het bloed. Als hij zonder het bloed kwam, of als iemand die geen hoge priester was kwam, dan zou hij verteerd worden. Want het feit dat iemand niet in dat heilige der heiligen mocht komen, dat was een prediking dat niemand tot God kon naderen. Want niemand kon bij God komen. Niemand kon de Heere zien en leven. Die zou verteerd worden door de toornige gloed van God. En dat betekent dus dat de toegang tot God door de zonde geblokkeerd is. De toegang tot de hemel is geblokkeerd. De mens kan van de aarde niet meer naar de hemel komen. Er ligt een geweldige scheiding tussen. En dat werd door dat dubbele voorhangsel werd dat duidelijk gemaakt. De scheiding vanwege de zonde. De scheiding vanwege onze diepe, diepe, diepe verlorenheid. En dat werd zo zichtbaar in al die ceremonieën die in de tempel en in de tabernakel gebeurden. En telkens weer werd het in die ceremonieën aan het volk van Israël duidelijk gemaakt. Wij kunnen niet tot God naderen, want wij zijn bevlekt met 1000 zonden. En God is de hoge en de heilige. Wij kunnen niet van de aarde naar de hemel gaan, want wij hebben de weg naar de hemel door onze zonden voor altijd geblokkeerd. Maar nu opent Christus de weg. In het Oude Testament werd dat al, als het ware, vooraf gebeeld. De enige manier waarop die hoge priester tot God kon naderen, tot de ark kon komen, was met het bloed. En de Heere Jezus laat zien wat dat nu eigenlijk betekent. De enige manier waarop de toegang tot God geopend kan worden en waarop de hemelen weer open kunnen gaan, is door het bloed. Door het bloed komt er weer een toegang tot God. Komt er een toegang tot de troon van God. Komt er een toegang tot de troon des gerichts, die in Christus Jezus een troon der genade wordt. En daarom is de apostel in de brief aan de Hebreeën telkens weer erop uit om die aangevochten gelovigen uit de Hebreeën erop te wijzen. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. U leest dat in Hebreeën 4 en nog een enkele keer in die brief. Omdat Jezus Christus de toegang tot de troon van God geopend heeft door zijn eigen bloed. En de weg, de mogelijkheid om zalig te worden, er door hem weer is. Zo laat ons dan toegaan tot de troon der genade. Wat dat betekent? Dat betekent heel eenvoudig gezegd, gemeente, dat het voor zondaren door het bloed en de hemelvaart van de Heere Jezus Christus weer mogelijk is om de Heere aan te roepen. Om vrijmoedig de Heere aan te roepen. Vrijmoedig en ootmoedig. Om te smeken om genade en om erbarmen. En dan hoeven we niet te pleiten op iets van onszelf. Dan hoeven we ook niet te komen met onze eigen verdiensten. Dan hoeven we ook niet te komen met onze eigen geestelijke inzichten. Maar dan mogen we pleiten op het bloed dat Christus gestort heeft. En smeken of Hij, de God van hemel en aarde, om het bloed van Christus wil, op ons wil neerzien. Zullen we dat niet vergeten? Dat juist dat een van de schoonste vruchten is van de hemelvaart van koning Jezus. Dat hij de weg naar de troon der genade geopend heeft. En dat nu arme verloren zondaren hem te voet mogen vallen. En de weg naar de troon der genade mogen vinden. En mogen smeken, pleitend op zijn bloed. Heere, ontferm u onzer. Zeg, wat zou het een zegen zijn als dat hier op aarde gebeuren mocht op deze hemelvaartsdag. Als er mensen de weg naar de troon der genade mochten vinden vandaag. Wij hebben die hemelvaartsdag kerkelijk bezien wat weggeschoven. 'S morgens alleen zo even een dienst en alleen in Urk. Zijn er dan nog twee diensten? Oude traditie. We hebben het ook tot een uitgaansdag gemaakt. En we zitten misschien te denken aan alles wat we verder deze dag zullen gaan doen. En nou zeg ik niet dat alle uitgaan altijd verkeerd is. Maar ik zeg wel, wat zou het een zegen zijn als we eens niet in de eerste plaats dachten aan uitgaan en alle dingen die we op deze schone lentedag zullen gaan ondernemen. Maar als we de weg naar de troon der genade zouden zoeken, die door het bloed van Christus en door zijn ingaan in het heiligdom geopend is. Mag ik het u heel persoonlijk vragen? En jou, jongen of meisje in de kerk, kent u die weg? De weg van het ootmoedig smeekgebed, van het pleitend worstelen aan de troon der genade, waarbij u geen rechten overhoudt, waarbij u geen verdiensten overhoudt, waarbij u alleen over mag houden. Heere, doe het om het bloed van Christus wil en zie mij, zie onze kinderen, zie onze gemeente aan in het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. O, als we deze eerste dingen van het hemelvaartswonder, die vanmorgen aan de orde mogen komen, goed en recht gingen verstaan, wat zouden we vanmorgen, vandaag hongeren en dorsten naar het bloed van de Heere Jezus, om door dat bloed de weg te vinden naar de troon der genade en toe te gaan. Maar de Heere Jezus Christus is niet slechts ingegaan in het binnenste heiligdom. Een wonder. Want door dat ingaan heeft hij door zijn bloed de toegang tot de hemel en de toegang tot de troon der genade geopend. Maar de Heere Jezus Christus is ook in de hemel om daar te werken. Nee, Christus is niet in de hemel binnengegaan om daar werkeloos neer te zitten. Wanneer we de lijn van de tekst en van het schriftgedeelte nog weer een ogenblik opnemen, dan moeten we zeggen, die hoge priester die daar ieder jaar die verzoendag het heiligdom binnenging, die moest daar ook werk verrichten. Die deed daar werk namens het volk. Hij liep daar door het heilige en straks gaat hij het heilige der heiligen binnen met die schaal met bloed om daar namens het volk de zonde te belijden en om daar namens het volk verzoening te doen en het bloed te plengen. Zo is ook de Heere Jezus in veel heerlijker zin, zodra hij achter het voorhangsel van het wolkendek is binnengegaan, als de grote hoge priester werkzaam in de hemel. Wat doet hij in de hemel? Wel, daar kunnen we verschillende dingen van zeggen. Maar laten we maar dicht bij de tekst blijven. Er staat dat hij in het heiligdom niet met handen gemaakt. Dus het hemelse heiligdom is binnengegaan om te verschijnen voor het aangezicht van God. Verschijnen voor het aangezicht van God. In de oorspronkelijke tekst van deze brief staat daar een woord wat eigenlijk een juridische klank heeft. En een juridische klank, u weet dat, dat heeft te maken met een rechtbank. Je verschijnt voor een rechtbank. Christus verscheen voor God als rechter. Oh, dat is een duister woord, zegt u. God als rechter. Verschijnen als voor het hemelse gerecht. Dat doet ons denken aan het feit dat wij voor de hoge God niet kunnen bestaan als wij voor God zouden moeten verschijnen, als wij voor God gedagvaard zouden worden. Wie kan bestaan? Dringt dat wel eens door in ons leven? Als we iets zien van de hoogheid en van de heiligheid en van de majesteit van God die in de hemel woont en van ons eigen nietige bestaan, van ons zondaars leven. Ja, lieve mensen, als dat op ons afkomt, dat God in de hemel is als de hoge rechter en dat hij ons door zijn woord iedere zondag, iedere kerkdienst en telkens als we een stukje uit de Bijbel lezen voor zijn rechterstoel daagt. Als wij voor God moeten verschijnen, wie kan bestaan? U denkt er misschien ook wel eens over na, ik hoop het tenminste. Als u denkt aan de broosheid en de vergankelijkheid van het leven. Dat mensen zomaar plotseling, soms na een ernstige ziekte, maar soms ook van het ene moment op het andere, uit het leven weggerukt kunnen worden. En sterven is voor God verschijnen. Kunt u het? Ik niet. En u ook niet. Als we alleen staan. Als we voor God staan in onze zonde. Als we voor God staan met onze handen bevlekt met zonde. Met onze gedachten bevlekt met zonde. Met onze gevoelens bevlekt met zonde. Met onze woorden bevlekt met zonde. En dan trilt dat oude lied van de psalmdichter misschien wel eens in uw hart. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan voor God verschijnen? Maar zegt iemand, dominee, u vergist u. Want het gaat hier niet om een mens die voor God moet verschijnen. Het gaat hier om Christus die voor God verschijnt. U hebt gelijk. En toch heb ik die dingen over ons mensen niet zonder reden gezegd. Want laten we de dingen goed tot ons laten doordringen. Als hier staat dat Christus verschijnt, een woord wat bijna kan betekenen gedagvaard wordt, dan heeft dat alles te maken met het feit dat ook wij arme zondaren verschijnen moeten. En gedagvaard worden voor de hoge God. Maar wat een wonder dat nu niet discipelen die op de Olijfberg staan gedagvaard worden. En voor God behoeven te verschijnen. Want als zij alleen maar met de verslagenheid van hun hart en alleen maar met de zonde van hun leven op dit moment in het hemelse heiligdom binnen zouden moeten gaan en voor God zouden moeten verschijnen, wie van hen zou dan bestaan? Nee, in plaats van de discipelen en in plaats van allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen, gaat Jezus het heiligdom binnen, Christus de hoge priester, en verschijnt voor God. Wat een gedachte voor David en voor Abraham En voor al die mensen die toen al in de hemel waren. Die zien de Heere Jezus Christus daar het hemelse heiligdom binnenkomen. En dan hoeven zij niet te verschijnen voor God. Dan hoeven zij geen rekenschap af te leggen voor de Heere. Maar dan komt Christus in hun plaats. Met het bloed voor de troon. En dan gaat Christus als de hoge priester voor David en voor Abraham in de hemel. Maar ook voor Petrus en Johannes hier op aarde. Zijn handen laten zien, als ik het eenvoudig mag zeggen. Het bloed dat gevloeid heeft. Want wat doet Christus als hij voor God verschijnt? Als de grote pleitbezorger, als de grote advocaat. Hij zegt, Vader, ik heb verzoening voor allen die gij mij gegeven hebt gevonden. Ik heb er niet één verloren. Abraham niet en David niet en Petrus niet. En ook degene die vandaag aan de dag door genade de naam van de Heere ootmoedig mogen vrezen. En zo begint de Heere Jezus verschijnend voor zijn vader en voor de troon van zijn God. Voor heel zijn kerk te pleiten en te bidden. Kijk, en dan ziet de vader de handen van de Heere Jezus. En u kan David nooit meer uit de hemel gebannen worden. En Abraham mag eeuwig in de hemelen blijven. En Petrus daar op aarde op de Olijfberg in het voorhof zo gezegd. Die kan nooit meer verloren gaan. En een arm tobbend, worstelend, strijdend mensenkind wat de naam van de Heere ootmoedig mag vrezen. Hij kan niet weggerukt worden in de handen van de vorst der duisternis. Want als Christus verschijnt als de hoge priester advocaat in de hemel, dan neemt hij het voor zijn kerk op. En dan bidt hij voor zijn kerk. En dan staat er in een ander hoofdstuk in dezezelfde brief, dan leeft hij in de hemel in dat binnenste heiligdom dag en nacht om voor zijn volk te bidden. Dus als zijn volk hier op aarde, zo'n Petrus en zo'n Thomas, als ze hier op aarde soms struikelen en wegglijden als een schaap dat onbedachte herder heeft verloren, dan is Jezus Christus verschijnend voor God en bidt voor hen. Als ze slapen en vermoeid zijn en misschien dromen en aanvallen of benauwen, dat kan gebeuren, dan is de hemelse hoge priester wakend en biddend in de hemel. En als de Satan sist en de poorten van de hel wijd open lijken te gaan, en van binnen gefluisterd wordt, gij hebt geen heil bij God. Stop er maar mee met het zoeken van de Heere en met het vragen van de Heere. Dan verschijnt Christus voor de troon van de genade. En hij bidt voor hen dag en nacht, onophoudelijk. En als een aangevochten kind van God hier op aarde, soms zo moe is en zo verward is van binnen dat er geen gebed meer is om te bidden en geen zucht meer is om te zuchten, dan staat de grote hoge priester voor de troon van God en hij bidt dag en nacht. Begrijpt u nu waarom die hemelingen zo gezongen hebben samen met de engelen? En waarom er ook staat, toen de betekenis van de hemelvaart doorging dringen tot die discipelen die hier achterbleven op aarde, in de strijdende kerk, in de voorhof, als ik het zo noemen mag, dat ze verblijd waren. en dat ze bijeen waren, dankende en biddende en lovende God in de tempel, tot op de dag van het Pinksterfeest. Omdat ze iets van het wonder zagen. De kerk is door de hemelvaart van Christus rijker geworden. Want Christus is in de hemelen binnengegaan en leeft daar altijd om voor zijn volk te bidden. Ja, zegt iemand. Maar dat is nu tot zegen en tot troost voor die discipelen toen ze daar van de Olijfberg weggingen en toen ze daar samen waren en die betekenis verstonden. En dat is misschien tot zegen voor een kind van God wat nu werkelijk op dit moment dicht bij de Here mag leven. En veel kennis mag hebben van het geestelijke leven en van het geloof. Want ja, als je kennis mag hebben van Christus. En als je zien mag op hem die in de hemelen is binnengegaan, niet zonder bloed. En als je de kracht van dat bloed mag ondervinden. Ja, dan is dat tot troost, zegt die hemelvaart. Maar ik, dominee, ik mag niet ontkennen dat de Heer in mijn leven een goed werk begonnen is. En dat deze dingen wel eens snaren in mijn hart raken. Maar Christus en zijn werk, ja, dat is nog zo verborgen voor me. Het is alsof er een sluier om ligt. Ik kan er niet bij. En een ander zegt, ja, deze dingen hebben mij vroeger wel eens vertroost, maar het is nu zo donker geworden. Inktzwart is de nacht in mijn leven. Misschien door uiterlijke omstandigheden, meestal door innerlijke strijd en door een dwaalweg misschien die u bent ingeslagen. In elk geval, mensen zoals ik ze noemde, ze kunnen bij dat hoge wonder van de hemelvaart, dat Christus nu pleit dag en nacht niet zonder bloed in het heiligdom, ze kunnen er niet bij. Zijn er zulke mensen onder ons? Ja, ze zijn er onder ons. Al zullen er ook onder ons zijn die misschien hier weinig van begrijpen. Want we leven natuurlijk in een tijd waarin volgens de leer van sommigen en die sijpel door in de kerken, christenen altijd blije mensen zijn. En altijd op de bergtoppen van het geloof wandelen. Nou, dat is een leer die je alleen maar kunt handhaven met je Bijbel dicht. En daarom is het een leer die niet volgens het woord van God is. Gods kerk kent inderdaad vreugde. Onuitsprekelijk. Verheugd in God. Maar ze kent ook de pijnlijke, bittere ervaringen van de verberging van Gods aangezicht. En ze weet ook van het van verre staan en dat de dingen zo verborgen liggen. Nou, als het zo is, dat de dingen zo verborgen liggen, of dat Gods aangezicht zich verbergt, wat betekent dit hemelvaartsevangelie dan? Dan staat het zo ver, ik kan er niet bij. Zeg, moet u eens luisteren. We gaan nog even terug naar die geschiedenis die eigenlijk de ondergrond en de achtergrond vormt voor dit hele tekstwoord. Die grote verzoendag, hoe stonden die Israëlieten daar? Nou, daar stonden ze. Als het goed was, verslagen van hart. Als het goed was, met een diep besef van de heiligheid van God en de grootheid van hun zonde. Ze stonden daar zwijgend als mensen die geen woord ter verontschuldiging konden inbrengen. En dan zagen ze dat bloed niet en dan zagen ze die priester daar het heiligdom binnengaan. Maar als dan de priester dat heiligdom was binnengegaan, dan was de priester weg. Dan zag je die priester niet meer. En toegepast op de hemelvaart van de Heere Jezus Christus, als Christus ten hemelvaart en achter het gordijn van de wolken verdwijnt in het binnenste heiligdom, dan zien de discipelen het niet meer. En daarom begrijpen we dat goed, dat ze verbaasd en verwonderd en met vragen en misschien wel wat twijfels in hun hart staan te kijken naar dat dichte, toegesloten heiligdom. Jezus Christus weg. Wel, zo kan het ook met mensen vandaag zijn die de Heere vrezen. Ze staan voor een gesloten hemel. Jezus, ze zien hem niet. Misschien met de hunkering in je hart je plaats ingenomen in de kerk op de hemelvaartsdag. Misschien soms met verlangen je knieën gebogen. Heere, schenk het ook aan mij. Maar het blijft zo toegesloten. Maar dan moet u één ding vanmorgen maar niet vergeten. Ook al ziet u de priester niet, hij werkt toch. En denk dan eens aan die oud-testamentische hoge priester. Nee, hij had niet zijn prachtige gewaad aan. Met al die maantjes en die sikkeltjes en die schelletjes. Waardoor je die hoge priester, ook al deed hij zijn werk in het verborgene van het heiligdom, altijd kon horen. Want dan hoorde je het rinkelen bij iedere voetstap, luid en duidelijk. Nu had hij alleen maar het rouwkleed aan, een eenvoudig kleed, zonder belletjes en ringetjes en al die dingen meer. Maar als in doodse stilte die hoge priester het heiligdom binnenging, dan kon je in de doodse stilte wel heel zachtjes het ritselen van zijn gewaad en het ritselen van het voorhangsel horen. En iedere ritseling in het heiligdom zei aan de stilwachtende scharen: hij is er toch. En hij werkt voor ons ten goede. Het bloed wordt geplengd. En de gebeden worden voor de ark in ootmoed neergelegd. En zo is het toch ook dat de Heere Jezus Christus van achter het wolkendek, vanuit het verborgen heiligdom in de hemel, wel eens als het ware het ritselen van zijn gewaad laat horen. En in dat ritselen van zijn gewaad hoort de kerk die zo van verre staat. Hoort een bedroefd zondaar die met zichzelf is vastgelopen. En er is een hoge priester. En hij is in het binnenste heiligdom doorgegaan om te verschijnen voor het aangezicht van God. Wat bedoel ik met dat ritselen van Christus gewaad als het ware in de hemel? U begrijpt, het is beeldspraak, maar Bijbelse beeldspraak. Weet u wat het betekent? Dat de Heere Jezus toch soms, ook al staat u zo van verre, ook al is het zo toegesloten en zo donker, toch vanuit zijn woord, door zijn belofte, soms door een eenvoudig psalmversje laat weten aan die arme zondaar in zijn duisternis en aan dat aangevochten kind van de Heere: ik ben er toch. En ik sta voor mijn Vader, verschijn voor mijn Vader, u ten goede. Kijk, en dan kan een woord uit de Bijbel, al is het maar één woord, wanneer het met de kracht van Koning Jezus en de kracht van de Heilige Geest wordt toegepast, toch zo'n vrede geven in het hart. Hij leeft om voor de zijnen te bidden. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar God weet van me af. Maar de Heere denkt aan mij. Met mijn zuchten, met mijn zorgen, met de raadsels van mijn hart niet verborgen. Daar gij het alles ziet en weet. En zo zijn we eigenlijk al midden in het laatste punt van de preek van vanmorgen aangekomen, de zegen die uit het heiligdom komt. Want kijk, dat was zo niet in het Oude Testament, dat wanneer die priester zijn werk gedaan had in het heiligdom, dan kwam hij in doodse stilte terug en dan werd het bloed gesprengd op het volk en dan werd ook in de naam van de Heere de zegen op het volk gelegd. En dat betekent in het licht van het Nieuwe Testament dat wanneer het bloed gestort is en wanneer door het bloed er verzoening gebracht is, dan wil de Heere op grond van het bloed zegenen. En zo zijn de discipelen gezegend op de hemelvaartsdag en daarna. alle giften, ook de gift van het in vrede bijeen mogen zijn na de hemelvaartsdag. De gift van de Heilige Geest die op de Pinksterdag wordt uitgestort. De gift van de talen die ze spreken mogen. En van de grote werken Gods die ze verkondigen mogen. En voor eigen hart ervaren mogen. Al die gaven komen uit het hemelse heiligdom. Omdat het bloed in de hemel is. En omdat Jezus voor God verschenen is. Daarom vloeit uit de hemel een schat aan zegeningen. Een schat aan zegeningen. Ja, ook zo in het gewone leven. Want de algemene genade is verbonden met de bijzondere genade. In die zin dat ook de algemene zegeningen van God komen. Vanwege het bloed van de Heere Jezus. Gezondheid en kracht. Deze stralende lentedag. Ze komen uit het hemelse heiligdom. Omdat er bloed in het heiligdom is. Maar veel meer, u begrijpt dat, zijn het de bijzondere zegeningen. De zegeningen van hartvernieuwende genade, de zegeningen van het geloof, de zegeningen van de bekering, de zegeningen van het verder geleid worden in het geestelijke leven, de zegeningen van de heiligmaking die uit de hemel komen. En daarom als wij zegen nodig hebben, en wie heeft dat niet? Maar vooral als wij geestelijke zegeningen nodig hebben, dan hebben we de hemel nodig. Dan hebben we de ten hemel gevaren koning nodig. Dan hebben we de zegen uit het heiligdom nodig. Zijn we daarom verlegen? Heere, zegen ons vanuit Sion. Vanuit het hemelse heiligdom waar Christus is. Ja, als we iets gaan inzien van wie we zijn voor God en onze verlorenheid en schuld gaan inleven, dan weten we het. Het moet van boven komen. Het moet van God komen. Het moet uit de hemel komen. En de Heere wil daarom gebeden zijn. Zijn we daarmee werkzaam? Jonge mensen, ouderen. We leven allemaal in het heden van de genade. In het nu waarvan de tekst spreekt. Om nu in dit heden van de genade te verschijnen. Wat is het erg als we nog door kunnen leven zonder God en zonder zijn Christus. Onder hemelen die geopend zijn door het bloed van Christus. En van waaruit God om Jezus wil zegen wil schenken. Alle zegeningen van genade. Was het erg, zegt de brief aan de Hebreeën in een later hoofdstuk, als we die heilschatten verachten. Of in ons jonge leven denken, het kan nog wel een poosje, ik kan het later wel zoeken. En we de tijd die God ons geeft verkwanselen en misbruiken. De Heere zegt heden. Indien mijn stem hoort. Zo verhard uw harten niet. Maar zoek de hemelse gaven. Want echt, de dingen van deze wereld gaan voorbij. De glinstering van de schatten van de wereld. Ze beloven veel. Maar ze brengen alleen de dood. Maar God zegt, ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u leven en u bekeren. Bekeert u, bekeert u. En vraag je, hoe moet ik bekeerd worden? God van de hemel wil het uit de hemel schenken, van boven. Want er is bloed in de hemel. Want er is een koning in de hemel. Die kan en wil uit genade alles schenken, meer zelfs dan we nodig hebben. En die giften die uit de hemel vloeien, die de Heere schenken wil aan verloren in zichzelf schuldige zondaren, die geeft hij ook. En daar mogen Gods kinderen soms zo het nodige van ervaren. Weet u wat er dan altijd gebeurt wanneer de hemelen opengaan? Dan is het altijd zo dat die schatten en die gaven gegeven worden aan arme zondaren. En dat hoe meer de hemel opengaat en het manna van de hemel uit het heiligdom regent, hoe meer we moeten inleven, ik weet dat in dit mijn vlees geen goed woont. En dan kan het juist wel eens zo zijn, dat in momenten dat dat heel nadrukkelijk en heel dringend op je afkomt, je nergens meer bij kunt. Ik denk aan mijn oude leermeester, die we kort geleden begraven hebben, dominee Smits. Die ooit een keer voor de dienst, zoals hij met zijn karakter dat alleen maar doen kon, in grote verslagenheid heen en weer ijsbeerde door de kerkraadskamer. Hoe moet het, hoe moet het, hoe moet ik het woord verkondigen? Als je eens wist wat er hier achter dat vestje zat. Onwaardig om het heilig woord van God te openen. Onmogelijk om één woord te spreken tot eer van God. Alles was donker, ambtelijk en persoonlijk. En dat een ouderling zei: dominee, ben je niet wat vergeten? Wat vergeten? Dat de Bijbel zegt, kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak in de hemel, Jezus Christus de rechtvaardige. Man, hoe kom je daaraan? Laten we maar bidden. En laten we maar naar bidden gaan. Dat ene woord, dat werd door de grote koning gebruikt om die vrees en die vragen en die onmogelijkheden op te lossen. Jezus Christus, de rechtvaardige. Want vergeet het niet. Jezus Christus is in de hemel om te bidden voor zijn kerk. Ook al hebben ze nog zo gezondigd. Ook al bederven ze het iedere dag opnieuw. En Jezus Christus zegent vanuit de hemel. Nog één ding. En dat is dat die hoge priester in het Oude Testament doorgaans, als hij aan het einde van zijn werk was, het hemels, het heiligdom verliet en dan de zegen uitsprak. De grote Aaronitische zegen. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Nou, die zegen, die werd na dat verzoening gebracht was door het bloed op het volk gelegd. En zo komt ook de Heere Jezus straks uit het hemelse heiligdom terug. Gelijk gij hem hebt zien heenvaren, zegt de engel. En hoe voer hij heen? Wel met zegenende handen. Straks komt hij voor zijn volk terug. Met zegenende handen. Met de volle zegen betaald door zijn eigen bloed. Gegraveerd in de littekenen in zijn handen. En dan zal Gods kerk het eeuwig mogen ervaren. De zegen en de behoeding, de behoudenis van de Heere. Het aangezicht van de Heere wat over hen oplicht. De Heere die vrede is tot in alle eeuwigheid. Zeg, zou dat het niet waard zijn om het te zoeken? Die zegen van deze koning die geleden heeft, die gestorven is, die is opgewekt. Ja, wat meer is, die is ten hemel gevaren, die ter rechterhand God zit en die ook voor ons bidt. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, tot u komen wij om uw naam eerbiedig te danken. We hebben maar iets kunnen zeggen van deze diepe, rijke woorden. Maar het is uw woord. En u hebt ook in de prediking uw hulp en uw kracht gegeven. We zeggen uw naam dank. Wil u het zegenen aan onze harten. En geef dat we verder deze dag er ook iets van mogen overdenken. Heer, opdat we dat hemelvaartswonder ook gaan verstaan. En niet slechts blijven staan bij het feit op zich, een wolk nam hem weg. Maar iets van dat diepe heilgeheim gaan inzien. Dat er een weg geopend is naar de hemel. O Heere, dat die weg ook voor ons betekenis mag krijgen. En dat we dat heil in Christus gaan zoeken. En het ook mogen vinden. Wil u genadig met ons zijn, ons allen bewaren en beschermen verder deze dag. Wil u geven dat niemand van ons onverwacht of onbekeerd uit dit leven wordt weggerukt. En zie gij ons aan, Heere, in de Zoon van uw liefde, in de ten hemel gevaren Koning. Breng ons aanstaande zondag allen weer hier. We vragen het in de vergeving van onze zonden. En dat om Christus wil alleen. Amen. Psalm 24, laatste vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.